Oké, welkom terug. Henita gaf in het begin aan dat ze af en toe weg moest, dus ik ga gewoon beginnen en dan gaat zij vanzelf weer meedoen. We gaan beginnen met de tweede vraag-en-antwoordronde. En ja, wie wil als eerste een vraag stellen?
Ik misschien weer.
Ja, is goed hoor.
Ja, ik heb weer opgeschreven, alleen door ons gesprek daarvoor is het een beetje veranderd.
Ja.
Mijn hele leven lang draag ik het gevoel dat ik er niet mag zijn, waardoor ik mezelf onzichtbaar heb gemaakt, onbewust onzichtbaar. Dit begon al toen mijn moeder haar zwangerschap niet wilde erkennen. En mijn vader mij niet zag staan. Dat heb ik dus inmiddels begrepen. Ik heb veel innerlijke werk gedaan, maar naar buiten, maar voel ik mij nog steeds niet gezien en alle projecten van mij zijn niet succesvol. Vanaf mijn 30e heb ik ook heel veel last van hoofdpijn en de laatste tijd ook van slechtere ogen, waardoor er weinig uit mijn handen komt. Ook maag-darmklachten, uiteraard. Ik weet dat ik zou moeten doen wat ik leuk vind, maar zelfs dan voel ik geen inspiratie om het in de wereld te zetten, want dan voel ik mij toch niet gezien, niet gehoord. En dat onbewust waarschijnlijk wordt het helemaal geblokkeerd, mijn inspiratie. Dus mijn vraag is, hoe doorbreek ik mijn blokkades die mij tegenhouden om mij in de wereld te zetten? En hoe zit dat dan met die koord met mijn moeder? Wat mij ook tegenhoudt om mij waarschijnlijk ook in de wereld te zetten. Dat was mijn vraag, alsjeblieft.
Oké, ja, dankjewel. Oké, laten we beginnen met dat schuldgevoel, wat zich nu aandient in de relatie met je moeder. Er zit daar ook de overtuiging in van zij mag niet lijden. En ik moet er zijn voor haar. Ik moet haar lijden zoveel mogelijk wegnemen. En daarin zit ook het idee dat jij niet een eigen persoon mag zijn met eigen behoeftes. Een eigen ik, een individualiteit. En als je teruggaat, en ik nodig je uit dat ook nu samen met mij te doen, naar je jeugd en toen je een heel klein meisje was. Toen zat er iets heel gevoeligs in je, iets hooggevoeligs. En ook iets heel spiritueels, maar dat werd niet weerspiegeld door je omgeving. Dus je voelde je op dat vlak niet herkend of gezien. En toen ging je dat hooggevoelige en dat spirituele inzetten, het is ook een talent, om de pijn van anderen en zeker ook van je moeder aan te voelen. En je ontwikkelde een heel gevoelige radar daarvoor. En op die manier zocht je als kind naar een vorm van contact. Hoe dan, wat dan ook. En dus de vorm van contact die je maakte werd er een van hulpgever. Van ja, een gevoelige radar zijn voor de pijn en de noden van een ander. Is dat tot zover duidelijk? Kun je dat.
Ja.
En voel ook de eenzaamheid van dat meisje. Dat zij dat licht, die hogere trilling bij zich droeg. En dat ze gewoon geen aansluiting, geen herkenning voelde met haar omgeving. Reik naar haar uit. Stel je voor dat je nu, wie je nu bent, met alles wat je nu hebt, wat je weet, wat je bewust bent geworden, dat je handen naar haar uitreikt en zegt: ik zie jou. Ik zie jou nu. Je kunt ook teruggaan naar het verleden.
Ja.
En vertel haar: je bent heel mooi en verfijnd. Ik herken jou. Ik weet wie jij bent. En jij hoeft je licht niet weg te geven aan anderen. Je mag het licht ook voor jezelf gebruiken. Om te doen wat jij wilt, wat voor jou goed is.
Ja.
Kun je dat voelen, dat contact met haar?
Ja.
En wat doet dat dan met jou?
Als ik bij mezelf ben, dan voel ik het wel, maar als ik mezelf in de wereld zet, dan blokkeert het gelijk.
Ja.
Ja.
Maar dat is ook wat je als kind jezelf hebt aangeleerd. Mijn energie wordt niet begrepen. Dus als ik die nou eens inzet om anderen aan te voelen, want dat kan ik goed, dan heb ik toch een soort van contact of erkenning. Maar het wordt dan heel erg eenrichtingsverkeer. Jij de gever en de ander de ontvanger. En dat is dus het patroon wat jouw ziel wil doorbreken. En de situatie met je moeder daagt je daartoe enorm uit. Want het is, je zei zelf net in de eerste vraag van het gaat om leven en dood. Maar dat, in zekere zin geldt dat ook, heeft dat betrekking op jezelf. Jij kunt alleen niet letterlijk dood in de fysieke zin, maar jouw zielenenergie gaat dood als je volledig beschikbaar maakt voor je moeder. Als je helemaal meegaat in die stroom van medelijden en dienstbaarheid en schuld. Is dat duidelijk?
Ja, het is duidelijk.
Dus het is nodig om op te komen voor dat meisje in jezelf en om nee te zeggen. En dat lijkt heel hard of het lijkt egoïstisch, maar in feite herstel je gewoon een balans die scheef is getrokken in je jeugd. En het is net als net voor de pauze in die vraag van Dielke, met betrekking tot haar moeder. Het gaat erom dat jouw hartsenergie beschikbaar is, maar het wil niet zeggen dat jij je doorlopend in allerlei bochten hoeft te wringen om voor jouw moeder er te zijn. Dat is een soort van dienstbaarheid die niet uit de ziel komt, maar dat is een overlevingsmechanisme uit je jeugd. Van je best moeten doen voor een ander.
Dus ik heb het moeite om dat in fysieke wereld te manifesteren. Hoe ziet het dan eruit? Want ik kom minstens 3 keer per week bij haar. En dan word ik belast door haar negatieve wanen. Of ik bel haar iedere dag.
Ja.
En dan stelt ze mij soms haar negatieve wanen weer.
Ja, neem alleen contact op als het goed voelt. Als het redelijk, als het voelt van dit is een goed moment. En niet uit plicht van het moet nu, want het is al te lang geleden. Dus let op je energie op het moment dat je contact opneemt. En voel ook dat je daar echt het recht hebt om ook nee te zeggen. Om het uit te stellen, dat moment van contact. Op het moment dat jij uit contact gaat, dan wordt je moeder ook gedwongen om meer in haar eigen, om meer zelf te doen. Wordt ze geconfronteerd met bepaalde dingen. En dat is goed. Dat is de dynamiek van haar zielsweg. Laat dat gebeuren. En neem je eigen lichaam ook serieus. Jouw lichaam is nauw verbonden met je emoties. Dat is op een gegeven moment, als jouw grenzen overschreden worden, als jij je moe en uitgeput voelt, ga je jezelf dan niet forceren. Maar durf nee te zeggen. Durf voor jezelf te zorgen.
Ja, ik probeer dat toch te doen, voor mijn gevoel. Kan je zo maar ook misschien duidelijk maken waarom ik zo vaak hoofdpijn heb vanaf mijn 30ste?
Omdat je te veel moet van jezelf. Dat is ook hoofdenergie, hè? Jezelf onder druk zetten vanuit bepaalde ideeën. Die ideeën zijn vaak van buitenaf, van zo hoort het, zo moet het. Maar het is eigenlijk, Jesper zegt, de beste oefening is nee zeggen. En dan kan er dus een enorm schuldgevoel in je opkomen en bijna overweldigend gevoel van nou faal ik, nou verraad ik haar. En probeer dat eens een keer gewoon daar dat helemaal uit te zitten, dat gevoel. En dan gewoon niet te gaan, even geen contact op te nemen. Kijk eens wat er gebeurt. Is het dan echt zo dat zij helemaal wegzakt? Of blijven dingen gewoon ook gewoon een beetje hetzelfde?
Zij wil graag naar buiten, want daar zit zij dan opgesloten. En dan denk ik, joh, zij wil toch naar buiten, zij wil frisse lucht halen. En dan ga ik toch, al wil ik het niet.
Ja, daar zit de. En dat niet willen, dat overrule je dan. En daar zet je dus haar behoeftes, of in ieder geval wat jij denkt dat haar behoeftes zijn, die zet je boven je eigen behoeftes. En daar voel ik dat het, ja, de energie van het zwaard nodig is. En daarmee adresseer je eigenlijk een probleem wat ouder is dan de situatie met je moeder nu. Maar dat is dus heel belangrijk om te doorbreken.
Hoe doe ik dat?
Nou, dus door dan dat niet willen serieus te nemen. Dus ik heb geen zin om te gaan. En dan gewoon om dan niet te gaan.
Oké. En dat onderliggende gevoel van ik mag er niet zijn, toen zij zwanger was, zij ontkende dat zij zwanger was. Dat is waarschijnlijk wat ik heb toen geabsorbeerd.
Ja, dat, maar er zit ook in die lichte trilling die je als meisje had, die had je ook al in andere levens. Die hoort bij de zielsontwikkeling. Dus je hebt vaker, het is ook de lichtwerker-energie die niet welkom is in de wereld of niet wordt herkend in eerste instantie door je ouders, je familie. En daar zit een pijn in jou die ouder is dan dit leven. En daarom is het ook vanuit de ziels gezien, de ziel heeft zoveel levens geleid, is de situatie met je moeder nu, is die voor jou nu echt heel alles opslorpt, maar het is vanuit ziel gezien een incident. Dit is één situatie die een soort voorbeeld heeft en ook een uitdaging is om dit recht te trekken, om dit op te lossen. Dus je kunt wel gaan zoeken naar de oorzaak, bijvoorbeeld in dit leven, mijn moeder erkende mij niet en dus voel ik dat ik er niet mag zijn, maar het is eigenlijk ouder.
Het is lichtwerkersenergie die niet welkom is.
Ja, dat herken je waarschijnlijk ook wel, hè? Want de lichtwerkerenergie is namelijk dat licht, dat is wel liefdevol, maar zoals net ook naar voren kwam, is het ook confronterend. Het wijst mensen ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Dus het is ook een heel krachtige energie waar niet iedereen open voor staat. En als jij dat licht gaat geven aan mensen die het niet echt kunnen ontvangen, dan werkt dat als een soort boemerang terug op je. Dan ontvang je dus. Het heeft geen effect bijvoorbeeld, wat ook teleurstellend is. Wat je waarschijnlijk bij je moeder ook ziet. Of mensen gaan je echt afwijzen omdat het gewoon te veel triggert, te veel pijnplekken indrukt. En dan is het. Echt niet de bedoeling dat je blijft geven.
Dus ja, ik heb mijn weg nog steeds niet gevonden, ik heb mijn werk niet gevonden, ik zit nog steeds zonder werk. Al weet ik dat ik iets doen moet wat ik leuk heb. En ik vind het leuk bijvoorbeeld van hars schilderijen te maken. Maar dit is ook giftig voor mijn lichaam, heb ik begrepen. Dus ik heb het nog steeds niet gevonden wat ik in de wereld mag zetten.
Oké, maar schaam je daar niet voor of heb daar geen oordeel over? Want we hebben het over een hele cyclus van levens waar je nu op innerlijk niveau mee bezig bent. Je bent bezig jezelf te helen, een balans te herstellen, ook dus geven en ontvangen. En het thema van jezelf erkennen, ook die lichtwerker in jezelf, die hooggevoeligheid. Dat mag ook tijd kosten. En het allerbelangrijkste wat je in een leven bereikt is altijd innerlijk. Op innerlijk niveau. Als je innerlijk vrede krijgt met wie je bent en ook op een diep niveau dat begrijpt, waarom je bijvoorbeeld ook reacties van afwijzing of ongemak, waarom je dat veroorzaakt. Als je dat echt op een diep niveau begrijpt en jezelf accepteert, dan is dat al een gigantisch resultaat wat je boekt in een leven. Dus het is vooral belangrijk je op dat innerlijk proces te richten. En dat idee van succesvol werk heeft ook een beetje een maatschappelijk tintje. Van dat, ja, dat plaatje dat daarbij hoort. Hè. En dat is voor de ziel niet echt, of gewoon echt niet belangrijk.
Ja, voor de ziel niet, maar voor de fysieke wereld wel. Ik moet wel geld kunnen verdienen.
Ja, ja, maar dat is weer net, dat is niet helemaal hetzelfde, hè. Geld verdienen heeft ook te maken met vertrouwen dat jij mag ontvangen wat je nodig hebt. En dat je ondertussen ook gewoon dat in een proces kunt aangaan. Ja, dus het is wel allemaal met elkaar verbonden. Ik voel dat naarmate jij jezelf erkent, ook je eigen gevoeligheid en de eenzaamheid die je daarin hebt ervaren. Dat ook, ja, hoe meer je jezelf ontvangt en je eigen signalen serieus neemt, bijvoorbeeld die moeheid, en dan gaat ook de stroom van overvloed, van geld, makkelijker stromen. Door ja te zeggen tegen jezelf.
Ik heb het vaker gehoord, alleen het is een beetje ingewikkeld om dat zover te krijgen.
Nou ja, Jeshua zegt, begin met nee zeggen.
Ja.
Dat nee zeggen is dus ja zeggen tegen jezelf. Ja zeggen tegen dat meisje.
Ja, en ook over mag en darmklachten. Ik heb juist andersom gevoel dat ik het heb gekregen doordat ik te vaak geïrriteerd ben. Te vaak boos ben geweest naar buitenwereld. Daardoor heb ik het gekregen. En om dat te beseffen ben ik minder gaan boos worden, minder gaan irriteren. En nu zijn mijn klachten minder geworden. Het is precies andersom.
Ja, dat is best wel complex. Het gaat er ook toch vaak om hoe je met die boosheid omgaat. Hè? Niet het onderdrukken, maar er iets constructiefs mee doen. Nou ja, ik voel, ik kan daar nu niet heel diep op ingaan, maar ik voel wel iets vergelijkbaars als met wat met Henita ook naar voren kwam, dat in die darmen, maagdarmen zit ook wel iets van dat die stroom van ik zeggen, ruimte innemen, en dus ook nee zeggen als dat nodig is, dat nog wel wat, dat sterker mag worden, of dat het sterker worden daarvan een positief effect heeft op je darmen.
Minder schuldig voelen.
Ja, dat is heel belangrijk, ja. Oké, dan laat ik het daarbij. Goed? Okay. Ja. Oké, wie wil volgen? Henita, ik hoor jou niet. Ja. Ja, ja.
Zal ik verder gaan?
Ja, is prima. Ja.
Nou ja, het hangt sterk samen met mijn vorige vraag, denk ik. Maar toen mijn ouders zo vaak ruzie hadden en ik was een heel gevoelig kind, ben ik er uit mijn lichaam gegaan, denk ik. En heb altijd heel veel contact met het licht gehad. En in gedurende mijn leven heb ik dat wel ontdekt en heb ik langzaam, maar zeker ben ik ingedaald, zeg maar zeggen. Sorry, kikker. Maar nog steeds niet helemaal. Ik vraag me af wat kan voor mij behulpzaam zijn om helemaal vol te leven en ook vol ja te zeggen tegen het aardse leven. Want ik voel dat ik daar ergens altijd nog een weerstand tegen heb. Dat licht, dat trekt enorm. En ik wil eigenlijk het licht hier op aarde brengen, maar ja, ik kan dat nog niet bij elkaar brengen.
Oké, ja. Toen je net zei, toen mijn ouders ruzieden, toen ging ik mijn lichaam uit en kon ik het echt helemaal voelen, dat je dat echt deed, ja. Een heel instinctieve, maar ook pijnlijke reactie. Jezelf ja, verlaat. Je emoties verlaat omdat het te zwaar is. En kun je zelf benoemen, nu erop terugkijkend, wat was zo pijnlijk dat je weg moest gaan?
Het was heel bedreigend. Het voelde onveilig en gevaarlijk. En agressief, niet liefdevol. En ik heb ook wel eens het beeld gehad dat ik eigenlijk vanuit die lichtenergie een soort verbinding tussen hun moest bewerkstelligen.
Er was, ik channel nu Yeshua, er was het verlangen in je als kind om die verbinding te herstellen. En daarin zit ook weer wederom die hooggevoeligheid die hoort bij de lichtwerkersziel in een bepaalde fase als het hart ontwaakt is. Wat dus bij jou heel duidelijk het geval was als kind al. Het verlangen, er zat ook een heel diep verlangen in je naar een hogere sfeer. Dus je kwam naar de aarde vanuit met een herinnering aan een hogere vibratie die je echt in een andere sfeer beleefd hebt, niet aardse sfeer. Dus er zat ook al een heimwee in je en je kwam in een conflict situatie terecht. Dus er ontstond een pijn in jou, want ik ben verdwaald hier en een heimwee. En van daaruit ook dat verlangen om heling te brengen naar je ouders, maar dat kon niet echt, omdat zij niet op zielsniveau niet in die fase verkeerde waarin jij verkeert. Dus vanuit zielsniveau gezien waren zij eerder jouw kinderen in plaats van dat jij het kind was. Wat vaak voorkomt bij oudere zielen of lichtwerkerzielen. En er zit nog steeds een aarzeling in je ziel. Wat doe ik hier of wil ik hier zijn? En wat vooral belangrijk is, is te voelen dat jouw licht, precies jouw licht, ontzettend nodig is op aarde, ontzettend welkom ook. Maar daar zit precies ook de twijfel of dat wel zo is. Omdat je pijnlijke ervaring hebt opgedaan, ook in andere levens. In dit leven ook, omdat je licht niet werd herkend. Maar die heimwee was er ook al vanaf het begin, omdat je weet dat het op aarde heel erg gewelddadig kan zijn. Dus het is een vrees voor agressie en geweld en conflict. En er is één specifiek vorig leven waarin je voelde dat je innerlijk een soort geknakt raakte. Dat je het licht naar buiten bracht, jouw bewustzijn. Het was ook in een groep met gelijkgestemden. Dat jullie gezamenlijk een soort esoterische, een soort innerlijke spiritualiteit uitdroegen of beleefden. En toen heel hard werden afgewezen door de gevestigde orde. En ook ter dood werden gebracht. En in die vervolging, waarin je zelf stierf, maar ook die gelijkgestemden, ook zag dat die werden gestraft en ter dood gebracht. Daar heb je een moment gevoeld van totale desillusie en afkeer van het aardse. Je stierf toen met het gevoel van dat nooit meer. Ik ga mezelf niet meer zo geven. Zo open opstellen. Want de straf is te erg. Het risico is te groot. Kun je daar iets bij voorstellen?
Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik heb ook pas een soort healing bij iemand gehad die zei, toen je geboren werd, toen was je eigenlijk al boos. Toen had je eigenlijk zoiets van nee, nee, nee.
Ja.
Dus daar heb ik een tijd mee geleefd. En ja, ik dacht misschien is dat zo. Ja, maar ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja, ik voel in ieder geval dat het ontzettend moeilijk is om daar doorheen te komen. Want ik weet natuurlijk dat ik hier met een doel ben en ik wil ook hier zijn op een bepaalde laag. Maar er is een andere laag die dat steeds ondermijnt.
Ja. En als je nu contact maakt met die laag, en dat is een soort weerstand tegen het aardse. Stel dat een schaduw is,
Ja, ik
hè?
vind het gewoon allemaal verschrikkelijk wat hier gebeurt natuurlijk. En ik vind alles te hard en te bot en
Ja.
alles te. En het doet allemaal zeer.
Ja, je voelt heel diep en dus ook het lijden van eigenlijk alles wat leeft. En een cruciaal punt is van dat je ergens vindt of ook het oordeel hebt, dit lijden is niet gerechtvaardigd. Dit zou er niet mogen zijn. Herken je dat? Oh, hij is weer uitgevallen.
Ik ga het weer doen.
Moet ik het wegklikken of zo opnieuw?
Nee, dit niet. Hij zou het moeten doen. Zodat je dit kan wegklikken.
Opnieuw starten.
Fuck, sorry, dat had ik niet moeten doen misschien.
Dit maar even weg doen, want ik neem het toch op.
Ja.
Even stoppen.
Werkt niet. Continue converting zou ik doen.
Ja, maar.
Ja, maar anders ben je het helemaal kwijt.
Ja, maar ik heb het neem het op.
En dan klik je hem hier weg. Of je schuift dat dingetje weg. En dan hier start.
Ja, daar ben ik weer.
Ah,
Ja, sorry hoor, ik weet niet wat er aan de hand is, maar. Oké, ik ga meteen door. Henita, kon je contact maken met dat gevoel van weerstand?
ja, had jij mijn laatste zinnen niet meer gehoord? Toen benoemde ik dat, van dat ik alles hier op aarde als te bot en
Ja,
te
dat heb
hard.
ik. Ja. Ja, en ik zei daar, maar ik weet niet of ik toen nog. Kun je voelen, of dat channelde ik vanuit Yeshua, dat in dat daar ergens een oordeel in zit van dat lijden niet gerechtvaardigd is. Dat er niet zou moeten zijn.
Ja.
En Yeshua vraagt. Is dat zo? Klopt dat lijden er niet mag zijn? Dat te veel is?
Dat het te veel is voor mij, of
Nee, dat het objectief te veel is. Want dat is in feite
dat klopt.
wat jou bij jou die weerstand oproept. Je
Ja,
kijkt
dat
naar.
weet ik niet. Daar ga ik niet over, maar ik heb een ideaal beeld of een herinneringsbeeld van dat we bedoeld zijn om liefdevol te leven met elkaar. En ja, dat in die lichtwereld, hoe het daar is, denk dat ik daaraan refereer.
Oké, als je terugkijkt naar je eigen geschiedenis als ziel, dan zijn er heel verschillende fases waar je doorheen bent gegaan. Van een jonge ziel, een doorleven van de egofase naar een doorbraak tot volwassenheid en het ontwaken van het hart. Daar ben jij als ziel doorheen gegaan. En als je daarop terugkijkt, als je daar werk van bewust bent, dan weet je dat je die egofase niet kunt overslaan. Je kunt zeg maar de jeugd niet overslaan als ziel. En wat er aan de hand is, dat jij bent nu als oudere ziel op aarde en je bent ook gekwetst geweest. Je zit nog met voor een deel een onverwerkt trauma van geweld en afwijzing in de aardse sfeer. En van daaruit kijk je naar het aardse, zeg maar, het strijdtoneel. En je zegt, dit is gruwelijk wat hier allemaal gebeurt. En dat is waar. Maar die gruwelijkheden, als je echt zou bekijken per individueel geval, de ziel die daarbij betrokken is, dan zul je zien dat er achter alles wat er gebeurt zit een reden, een hele keten van oorzaken die teruggaat in de geschiedenis van een bepaalde ziel. En er zit betekenis in. Dezelfde betekenis die jij hebt ervaren door alle levens heen en dat je ook helemaal verdwaald was in een ego-bewustzijn en daar heel langzaam uit terugkwam en dualiteit, pieken, dalen, die gelaagdheid is voor de ziel heel waardevol. Maar als je naar het geheel kijkt wat er op aarde gebeurt, dan lijkt dat onuitsprekelijk zwaar en hard. Maar je ziet het nu ook zo omdat je voor een deel getraumatiseerd bent en tegelijk een hogere trilling hebt ontwikkeld, een ontwaakt hart, waardoor je sensitiviteit explosief toeneemt. Dus daardoor schat je het lijden als het ware verkeerd in, om het maar even heel bot te zeggen. Is dat duidelijk?
Ja, ja.
En daarnaast is het voor jou en voor hooggevoelige zielen of lichtwerkers in het algemeen heel belangrijk om je eigen licht te eren en daar ook in te focussen. Dus als je ongebreideld gaat medelijden, wat ook gebeurt als je bijvoorbeeld te veel nieuws in je opneemt, dat te weinig context bevat, dan komt er zoveel negativiteit in je, dat je dan ook helemaal meegezogen wordt in dat in medelijden, maar ook woede. Van woede, waarom gebeurt dit? Waarom wordt de aarde vernietigd? Waarom worden andere mensen zo diep beschadigd in oorlogen, et cetera, et cetera? Dus dan kun je dat zielsperspectief gewoon niet meer vasthouden.
Ja, maar daar let ik heel erg op. Dat doe ik wel. Ja. Ja.
En wat ik net zei, dat je licht zo welkom is, dat is niet een soort theoretisch gegeven. Je kunt dat ook echt ervaren. Juist in deze tijd waarin de crisis zo tastbaar wordt op allerlei niveaus, kun je in het dagelijks leven, in simpele omgang met andere mensen, mensen die je tegenkomt, het hoeven helemaal niet altijd diepzinnige gesprekken te zijn, maar je kunt voelen dat er wat jij meedraagt als een soort vonk is die een ander kan raken. En
dat kan ik ook wel voelen, ja.
Ja.
Het is mooi dat je dat zegt, ja. Maar moet ik nog iets doen om al die trauma's op te lossen? Moet ik terug naar die vorige levens of EMDR gaan doen? Of ja, hoe...
Nou, alleen als je zelf voelt dat het nodig is. Het is niet per se... Het gaat wel om je eigen kwetsbaarheid te erkennen en daar ook met zorg het ook te begrijpen van jezelf. Wat je hebt meegemaakt is natuurlijk, als je ook die andere levens erbij betrekt, dat is buitengewoon intens. En dus het ja zeggen tegen de aarde, dat is ook een diepe handeling van geloof en vertrouwen. Daaruit te stijgen boven die cirkel van geweld en afwijzing en daderschap, slachtofferschap. Dus respecteer ook je eigen pijn, je eigen gevoeligheid. Maar voel ook daarin dat licht wat je hebt ontwikkeld. En dat hier op aarde zijn nu met die gevoeligheid. Dat al een, iets heel groots is. Dat je daarmee ook bijdraagt, iets deelt met het collectief bewustzijn. Je hoeft dan echt niet een leraar te zijn die op een spreekgestoel te staat. Maar op een hele kleine, maar heel vloeibare manier stroomt dat licht de wereld al in. Dus onderschat dat niet. En het zou best kunnen dat je door nog liefvoller met jezelf om te gaan, dat er dan ook nog iets gaat stromen. Maar zet er vooral geen druk op. Het is helemaal geen verplichting. Ik zie zelf, als dat licht nog meer doorstroomt, als jij meer geaard bent, dan voel ik ook heel veel vrolijkheid.
Ja,
ja, dan voelt ook iets, is het ook iets met humor en relativering. En ja, dat kan ook heel behulpzaam zijn. Hè?
Ja, ik heb een vrolijke aard en ik heb ook wel humor, ja.
Ja, er zit ook iets heel opgeruimd in en juist niet zwaar op de hand.
Mm-hmm. Nee, maar dat klopt, ja. Maar daarmee stijg ik er ook soms wel bovenuit, geloof ik. Ik geloof dat ik dat soms ook gebruik om dan maar even boven de fysieke ellende bijvoorbeeld uit te kunnen.
Ja, maar dus dat kan soms ook wel licht en luchtigheid brengen. Kijk, de diepgang draag je toch al in je mee.
Mm-hmm.
Ja, is dat zo'n voldoende antwoord op jouw vraag?
Ja, dat is helemaal prachtig. Ja, dankjewel.
Oké, wie wil... Dielke?
Ja. Ik heb... Sinds vorige keer, moet ik wel zeggen, is er enorm veel gebeurd sinds ik mijn Zoom heb gedaan. En eigenlijk zoveel dat het onnoembaar is. Het is, dat gaat bij mij 24 uur per dag door. En het is voor mij heel moeilijk om dit in een paar zinnen onder woorden te brengen. Dus ik heb even wat opgeschreven. En dan,
is goed, ja.
Ik heb keihard gewerkt, dat kan ik niet anders zeggen. Ik heb ook enorm veel plezier gehad. Ik vind het enorm leuk om voor groepen, ja, niet de grote groepen, hoewel, voor groepen te staan. Maar ook, ik doe nou ook een rauw gespreksgroep leiden. Ik ben net een kind in een porseleinkast. Nee, dat is niet waar. Ik ben echt een kind die het zo leuk vindt om dat te doen. Serieus, ik ben wel absoluut de leider die er zit op de gids, laat ik het zo zeggen. Maar als je ziet wat ik aan het voorbereiden ben, kijk, dat is dan weer voor dinsdag, dan ben ik weer allerlei creatieve vormgevingen, dat mensen bij hun gevoel komen, enig. Dus daar ben ik helemaal happy in. Dus dat vind ik heel fijn. Wat ik heb gemerkt, en ik hoop dat het niet verkeerd wordt begrepen, dat ik de laatste tijd aan het samenvallen ben met wie ik ben. En dat ik mijn authenticiteit heel sterk aan het voelen ben. Ik voel me eigenlijk ook sinds ik aan het werk ben, hè, met waar ik het vorige keer ook over had, dat ik eigenlijk niet meer eenzaam ben, of nauwelijks. Dat ik ook helemaal geen partner nodig heb om me gelukkig te voelen. Nee, serieus, ik voel me heel vrij. Steeds meer, en dat bedoel ik niet ordinair, maar dat ik wat meer lak heb aan... ik ben wie ik ben en als je het niet leuk vindt, dan ga maar weg, zoiets. Maar dat is een energie die zo krachtig is en door me heen aan het stromen is, dat het me de laatste tijd ook steeds ontroert. Omdat het een energie is die eigenlijk de bron is. Als ik het, zo ervaar ik het, ja. Ik vind het bijna best moeilijk om te zeggen, maar het is alsof die crisisenergie gewoon door mij aan het gaan is.
Mm-hmm.
Ik heb wel gehoord, ik ben in onderzoek naar schildklierkanker en dat heeft wel een beetje de zaak ook stilgezet. Het heeft me, er is iets ontdekt met radioactief spul en ik kan echt niet tegen die chemische troep. Ik zeg wel eens, ik ga niet dood aan de kwaal, maar aan die chemische troep. Mijn systeem kan het echt totaal niet verdragen. Ik schrijf heel veel. Soms kan ik niet meer ophouden met schrijven. En of ik ben aan het inspreken. Ik vind dat, dat gaat allemaal vanzelf. Ik kan niet ophouden, die bron. Dat is heel fijn. Ik ga lekker vaak naar de sauna. Vind ik ook heerlijk om te doen. Dus ik ben eigenlijk volledig vrij aan het worden, voel ik. Mm-hmm. Ik voel ook de energie als ik bij mensen ben. Wat vorige keer, dat ik daar nog niet duidelijk niet in durfde te staan. Voel ik wat een effect ik heb. Zonder dat ik daar mijn best voor doe. Maar er gebeurt van alles. Maar er is nog een hele diepe angst. En dat is toch het UWV. Ik heb toestemming gekregen om te gaan uitzoeken. Daar ben ik dus mee bezig. Maar ik kan niet onder de maatschappelijke druk werken. Dus op het moment dat er... Ik heb zo'n stress gehad in het begin toen ik het ging vormgeven om lezingen te geven. Dat ik denk van, kan ik het wel? En nu tegenwoordig, ik schrijf soms gewoon maar... Nou, niet. Ik schrijf duidelijk dingen op. Maar ook met die gespreksgroepen. Hè. Ik geef het aan en het gaat wel. Dus er is een enorme ontwikkeling. Maar die angst, wat in vorige levens ook was, wat Yeshua toen ook zei, om als zwerver te eindigen, dat zit bij mij gewoon nog steeds heel diep. En ik sta nu op het punt dat ik weer een gesprek krijg daar, van hé, en hoe sta je erin? En soms denk ik, ben ik het zo zat even allemaal? Ja, ook dat is mijn mens zijn. Dat ik denk van, ja, maar wacht even, ik heb zo'n fijn huis met een tuin. Ik heb het eigenlijk zo goed, maar ik voel ook dat ik wat moet gaan neerzetten. Maar ik ben geen ondernemer.
Oké. Ja, ik ga me zo even op Yeshua afstemmen nu, hè?
Zeker.
Oké, er is een angst in je om de wereld te betreden vanuit wie je echt bent, vanuit je licht. Er is een herinnering daar dat dat licht botst met de gevestigde orde, dat het dus niet welkom is. Maar stel je voor dat je nu dat licht op een andere manier de wereld inzet, zonder oordeel over wat er is. Dus je roept het conflict niet op en vertrouw daarop. Vertrouw erop dat jouw licht moeiteloos de wereld instroomt en dat er geen strijd hoeft plaats te vinden. Waar jij in feite, innerlijk, waar het proces waar je in zit, is dat je aan het overgeven bent aan een bovenpersoonlijke energie. Dus je kanaliseert iets, je kunt het ook channelen noemen. Je wordt geïnspireerd door iets wat jouw persoonlijkheid deels overstijgt, of het werkt daarmee samen. En je kunt die energie echt vertrouwen. Want het is juist als je boven dualiteit uitstaat, ook de dualiteit van ik tegenover de wereld die mij niet wil, de wereld die weerbarstig is, die me afwijst. Als je daar ben je juist aan, dat ben je juist aan het ontstijgen. Dus verwacht het goede. Er zit een diep wantrouwen in je. En dat creëert een soort frictie, een soort ook veel angst. Jouw energie is welkom. Kun je ook voelen wie of wat je kanaliseert? En je voelt de Christusenergie, zeg je.
Ja. Dat gaat gewoon.
Ja. Hey, ik voel het zelf ook. Ik voel ook dat je, dat je een soort combinatie van, het zou Yeshua, Maria Magdalena, het is een soort mix van beide vrouwelijke en mannelijke aspecten van de Christusenergie.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat begrijp ik.
Ja, en
het gaat vanzelf.
Ja. Nou, dat is toch geweldig.
Ja.
Ja. En Yeshua zegt dan, het helpt je om je op ons af te stemmen, ook op het moment dat je zo'n gesprek ingaat met UWV en te voelen dat je echt gedragen wordt en dat er diepere stromen werkzaam zijn. Die mensen die je voor je ziet zijn toch een soort pionnen van een bepaald systeem en ze zijn ook niet intrinsiek slecht of zo. Maar vertrouw erop dat er een onderliggende stroom is, ook vanuit de aarde, die jou, dat jouw licht welkom is. Die christelijke energie is niet, zoekt het conflict niet.
Klopt. Ja. Vanochtend was ik, wat Yeshua in het begin zei, die channeling van die via jou kwam. Ik heb vanochtend, voordat dit begon, heb ik in feite zo'n tekst geschreven. Ja. Maar dan spreek ik het in. Want ik heb de last van kapaal tunnelsyndroom, dus ik ben een spreker.
Ja.
Als ik helemaal ga spreken, hou ik het. Ja. Maar heb ik het, dat ja. wat hij vanochtend, of ja, die energie zegt, zeg maar, heb ik vanochtend zitten, in zitten spreken.
Ja.
Op mijn, ja, weet je, dat soort dingen.
Ja. Ja, het voelt ook alsof dat nu heel levend in jou is en dat, dat je persoonlijkheid als het ware daar nog een beetje in moet ontspannen. Maar kan ik het echt vertrouwen? Want je zei ook...
Dat betekent ook dat ik daarom ook zo graag gewoon op de bank lig. Ik zet de televisie bijna niet meer aan.
Ja. Ja. Ja, ik laat het gewoon gebeuren. En je zegt, het ontroert me, dus het raakt iets heel dieps aan. Het is ook heel vertrouwd, hè? Want het, is,
ja?
het hoort bij je.
Want, ja. ja. Kijk, het is heel vanzelf, hoe gek ja. het ook klinkt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is zo voelt het eigenlijk. In de kern is de boodschap van ja, stroom lekker mee. Met dat,
dat het... Maar ik hoef me niet, wat Jessa vorige keer zei, ik hoef me niet, ja, ik heb even geen ander aards woord, kapot te werken. Dat zei hij niet, maar daar kwam het wel op neer. Maar ik heb de laatste tijd het gevoel gehad dat ik enorm mijn best, ja toch, dat ik het gevoel had dat ik de kar moest gaan trekken, waardoor ik eigenlijk oververmoeid op een gegeven moment werd. Want in het begin werd ik veel gevraagd en nu is het even rustig. En dan raak ik in paniek.
Oh ja, ja. Nee, maar ik heb dat is juist dan wat je nodig hebt, want je gebruikt net het woord vanzelf na een paar keer. Dat is de stroom die
Oké.
Ja. Nee, juist niet te veel werken, want dat... Maar ik zou echt, de vragen die jij nu aan mij stelt, die zou ik voorleggen aan Yeshua of Maria Magdalena of wie wat je aanspreekt. En probeer daar je eigen gechannelde antwoorden te ontvangen, want ik heb het gevoel dat dat heel goed gaat werken.
Ik heb een voorkeur, hè? Maar goed, dat is persoonlijk. Hè? Doe ik daar de ander niet mee tekort, want ik ben echt een Yeshua. Ja, ja. Daar voel ik me... Ja.
Nee, dat voelde ik eigenlijk meteen al, maar ik wou het ook niet opdringen, maar het voelt alsof dat je echt, ja, nee, dat je gewoon Yeshua kunt channelen, ja. Op jouw manier? Wow. Ja.
Dankjewel.
Oké.
Okay. Oh ja, mag ik dat tegen jou zeggen?
Oké. Okay. Oké, Tini.
Hier ben ik.
Ja.
Even kijken. Nou, ik heb nog een tweede vraag. Heeft ook met mijn levensloop te maken. Op mijn 55ste hoorde ik, mijn moeder was toen 85, dat mijn familie zwaar in het verzet had gezeten. Daar hadden ze nooit over gesproken, konden ze niet. Het heeft wel mijn jeugd beïnvloed natuurlijk, want nou, ze waren best wel getraumatiseerd door de oorlog. Ik heb 2 jaar met mijn moeder gesproken en ik vond het allemaal heel interessant. En dan heb ik later, ik heb er ook een boek over geschreven, toen ze alle overleden waren. Mijn familie, mijn vader, mijn moeder, mijn oom en mijn opa zaten in het verzet. En mijn ouders waren aan overleden. En die hebben toen, ik heb zelf Jen en gemeente gekozen. Maar die hebben wel eigenlijk contact met mij gezocht om mij te bedanken dat ik dat boek had geschreven. Ja, ik wil nu natuurlijk weer graag weten wat voor betekenis heeft dat in mijn leven gehad. Want het is ook best zwaar natuurlijk, zo'n oorlog. En ook wat je dan als kind meemaakt, dat je te weinig aandacht krijgt. Ze zitten nog met hun eigen problemen. Dat heeft best wel, ja, dat heeft toch best wel impact gehad. Nou, dat is eigenlijk de vraag. Waarom is me dit overkomen?
Oké. Okay. Oké, heb je plezier of vreugde ervaren in het schrijven van dat boek?
Ja, ik heb vreugde ervaren, maar ook heel veel stress. Zoals gewoon bij de boek. Beide.
En strijd waarover?
Strijd waarover hoe ik neer moest zetten. Allemaal mocht opschrijven. Ja. Die strijd eigenlijk. Ook niet echt helemaal.
Ja.
Dat riep de angst. Dat riep angst bij me op om dat op papier te zetten. En dat was de angst denk ik, die nog van mijn ouders kwam.
Ja, dus ja, exact, dat voel ik, ja. Dus je hebt in het schrijven van dat boek ook de familie-energie, je hebt een soort bewustzijn omheen gebracht op alles wat daar nog leefde en wat niet was opgelost of wat niet was uitgewerkt. Ja. Pijn, trauma, ja, taboes. Dus dat is eigenlijk een heel groot innerlijk werk geweest. En het is ook een werk van liefde geweest dat je dat wilde doen. Dat je bereid was omdat, want jij was er niet rechtstreeks bij betrokken. Je was bereid dat op je te nemen. Ja. En ze zijn ook jou oprecht dankbaar, omdat er daarmee voor hen ook iets is opgelost, omdat zij dat bewustzijn wat jij erin bracht, door te benoemen en op te schrijven, dat heeft iets verlicht. Ze voelen zich daardoor meer gekend, meer gezien, en dat loopt gewoon door in het leven na de dood. Want die persoonlijkheden die zij waren of hadden, die zijn nog niet helemaal opgelost. Hè? Die zitten ook nog in een soort ontwikkeling. En daarvan was je ook half of helemaal bewust. Dus het is eigenlijk een heel mooi werk geweest. En ook een soort eerbetoon naar je familie.
Ja.
Ja, het voelt voor mij heel mooi aan. Ervaar je daar, of ervaar je dat het je te veel gekost heeft of zo? Of dat er iets niet opgelost is?
Ja, dus het is toch wel zoiets. Ja, kijk, het is niet alleen dat ik dat heb gedaan, maar ik zit natuurlijk op een achtergrond is aan een jeugd met traumatische ouders die er niet kunnen zijn voor hun kinderen.
Ja.
Ja, dat is wel verdrietig.
Ja, oké. Er zit ook, hierin zit ook het thema van die bevlogenheid. Het hartstochtelijk vechten voor licht. Dat is een centraal thema voor jouw ziel ook in dit leven. En je werd geconfronteerd als kind met ouders met oorlogsverleden, met een trauma. En dat dwong je om gevoelig te zijn voor wat zij hadden doorgemaakt. En je moest eigenlijk je eigen agenda opzij zetten. En dat is pijnlijk voor een kind, zeker om met zulke zware stukken al zo jong geconfronteerd te worden. Maar toch wil jouw ziel dit aangaan. Het was wederom een verlangen in de ziel om de vrouwelijke energie van empathie en ook geduld te ontwikkelen. Er zat in bepaalde levens waarin je heel erg gepassioneerd was en ook in een soort mannelijke energie schoot van ook van strijd. Strijd voor het goede kan ook, is toch een strijd. Daarin kon je doordraven. En dat gaat ten koste van empathie. Dan kun je zeg maar toch het soort ideeën van het doel heiligt de middelen. En in dit leven wil je ziel heel sterk die vrouwelijke kant van begrip, empathie, het doorvoelen van waarom andere mensen dingen doen die ze doen. Je wilde dat verder uitwerken, ontwikkelen. En dat heeft je. Maar het heeft natuurlijk echt ook iets gekost. En je zou kunnen zeggen, in jou zit een innerlijk kind. Wat graag nog meer zou willen spelen. En dat kan ook nu, want innerlijk kind is eigenlijk een tijdloos deel van je ziel. Dus dat het gewetensvolle. Het doen van je plicht en ook dat eerbetoon aan je familie, dat wilde jouw ziel echt, dus het is helemaal goed geweest. Maar het kind in je is wel tekort gekomen. Dus dat verlangt nu wel naar een bepaalde luchtigheid of licht, iets speels.
Ja, ja.
Kun je dat voorstellen?
Ja, het is zwaar, zonder meer. Er zitten nog wel steeds boeken over de oorlog te vinden. Ik had nog te denken om nog een paar boeken erover te
doen. Ja.
Maar dat is misschien toch wel heel zwaar.
Het voelt wel alsof dat afgerond is, alsof je daar nu niet meer mee bezig hoeft te houden.
Oké.
Ja, ik voel het echt meer als iets wat je al hebt voltooid.
Oké.
Ja, absoluut.
Ja, dat is mooi. Ik heb natuurlijk in het verleden veel gereisd, heel veel in de wereld. En dan ben ik gestopt, jaren wat geleden. De drang is niet meer, we gaan nu nog pas weekendjes weg. Want op kunst, bekijk kunst en tentoonstellen, dat is dan de lucht gekant. Ja.
Ja. Ja, ik voel dat je die echt de ruimte mag geven nu. Dat je eigenlijk wat je hebt willen bereiken, dat heb je gedaan.
Ja.
Maar er zit wel een soort onwennigheid in, lijkt het, om inderdaad toch te genieten als een kind. Daarin jezelf... de teugels te laten vieren, te ontspannen en te genieten. Dat zijn woorden die we heel makkelijk gebruiken, maar het is nog niet zo eenvoudig.
Ja, het genieten van de prestaties die ik heb gehad eigenlijk met dat te doen.
Ja, maar ik voel ook gewoon het genieten van wat er aan in het aardse te genieten valt.
Ja. Dat moet ik dan nog gaan wennen. Ja, ik had ook zoiets, mijn broers en zussen, die hadden daar feitelijk niks mee. Dat is natuurlijk ook lastig.
Die hadden niks met dat oorlogsverleden, bedoel je? Of?
Nee.
Ja.
Nee, die snappen dat ook niet. En die kennen ook niet wat dat met je doet als kind. Of zo.
Ja, maar... Jij wilde dat heel duidelijk, jij had een andere insteek. Je wilde de diepte ingaan. Je wilde die op een of andere manier hen ook helemaal begrijpen. En dat was echt een soort lichtwerkersdoel wat je had. Het was een soort lichtwerk wat je deed.
Ja.
Dat het zou ook kunnen. Ik krijg ook wel het gevoel dat je waarschijnlijk aantal mensen uit jouw familie gewoon, dat je hen al kende van andere levens. Dat er een soort karmische, waardoor je sterk dat gevoel had, ik wil dit... Ik wil dat dit in het reine komt.
Dat zou heel goed kunnen. Ik heb wel een hele sterke band. Hoewel we elkaar niet echt heel veel zien. Alleen verjaardagen. Bellen. Maar het voelt toch alsof het een hele sterke band is. Ja.
Maar het voelt wel als afgerond. Het is dus ook... omdat je broers en zussen er niks mee hadden. Het is natuurlijk een beetje een eenzame weg geweest.
Ja.
Het is ook heel moedig om te doen. Maar ik voel wel dat het, dat je echt van mag ontvangen nu. In een ziel die activistisch is, hè, wat je in die vorm, daar zit vaak wel ook het, dat het niet zo makkelijk is om te ontvangen. Om zeg maar achterover te zitten en gewoon ook niet nuttige dingen te doen. Gewoon te ontvangen, ja.
Ja. Zou kunnen hoor. Wat zal ik dan de rest van mijn leven nog doen? Ik heb nou zoiets van toch meer gewoon op geestelijke dingen richten. Ik volg bijvoorbeeld ook de lessen van Hans Strot, dat vind ik echt fantastisch.
Ja.
Dan zal ik ook te denken om bij de atletiek te gaan, maar ook om het geestelijke contact.
Ja, ik voel zelf wel echt de boodschap van probeer het innerlijk kind te voelen. Wat ook een heel levendig deel is van jezelf, maar wat dus wel een beetje belast is geweest met behoorlijk zware taken. En dus dat is een beetje, dat is gewoon een onbekend terrein een beetje. Dat je gewoon puur het speelse, het plezier voorop zet. Dat voelt bijna, is dat wel serieus genoeg? Hè?
Ja, sinds mijn 5e, toen zijn mijn ouders, die hebben de winkel overgenomen. Ik op het dorp wonen, toen hadden mijn ouders ineens veel tijd meer voor me. Ben ik dat ook kwijtgeraakt?
Ja.
Klopt. moest, nou ja, ik moest voor mezelf, op mezelf passen. Ik moest voor mezelf zorgen.
Ja. Ja, ik zie ook een innerlijk kind wat inderdaad even helemaal... ja, het moet, maar het zegt, dat innerlijk kind zegt wel, ik wil weer dromen en fantaseren.
Ja.
Ja, dat, het verdient ook wel om een soort bevrijding na al die inspanning.
Ja,
dat is vak. Ja, is dat...
Heb je dan enig idee hoe ik dat vorm kan geven, of...
Ja, dat kind zelf dat zegt, leren niks doen. Niet meteen denken van, nou, ik moet iets nuttigs gaan doen, maar... Ja, niks doen. Dat gebeurt vaak heel veel. Je kunt eigenlijk pas gaan dromen en fantaseren als je geen volle agenda hebt, hè?
Ja. Nou, die heb ik niet. Nooit. Dat is te vermoeien. Maar... ja, ik ben wel altijd bezig met iets. Ik heb heel veel aan het lezen.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja, nou ja, het blijft dus een beetje hetzelfde punt, ja. Dus dat... dat kind wil niet lezen, hoor.
Nee?
Nee.
Wat zegt het kind dan?
Het kind zegt, ik wil dat je mij voelt. Ja. Ja. Is het goed als ik daarmee afsluit? Is dat duidelijk voor jou?
Ja, denk ik. Dat had ik wel, ja. Ja.
Oké. Okay.
Bedankt.
Ja, graag gedaan. Dan ga ik daarmee de tweede vragenronde sluiten en de workshop. En bedankt voor het vertrouwen waarmee jullie je vragen deelden. Ik ga de opname opsturen. Ja, die is dus wat brokkelig, maar ik heb een opname van alles. Dus dan hoor je dus de channeling tot ook een stukje wat jullie dus niet hebben gehoord. En daarna gaat het dan verder toen ik weer online was. En de vragen en antwoorden zijn helemaal intact. Dus ik stuur jullie binnenkort een link. En dan ga ik het hiermee afronden. Ik wens jullie alle goeds.
Jij ook, hè?
Dankjewel. Oké. Nou, fijne dag verder.
Dag, hè.
Doei. Dag.
Dag.